Efeze hoofdstuk 4. En ik ga lezen vers 1 tot 6. En dan gaat de trein. Dus ik hoop dat u mee kunt vandaag. En ik lees even de eerste 6 vers, omdat het eigenlijk een beetje wat in elkaar overloopt. Het vult elkaar aan. Het is een vloeiende tekst. We breken het wel op in de prediking, omdat anders de preken te lang zouden zijn. Maar ik lees het even als geheel en we gaan inderdaad 3 tot 6 behandelen vandaag. Dat is een mooie eenheid. Die niet moeilijk is, die eenvoudig is. Als gevangene in de Heere, zegt Paulus in vers 1 van hoofdstuk 4, vermaan ik u dan te wandelen waardig naar de roeping waarmee u geroepen bent. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren. De eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, gelijk ook gij geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Tot zover. En eigenlijk is het een wat onhandige tekst die we vandaag hebben. Ik zei 3 tot 6, maar we gaan 4 tot 6 behandelen, mijn verontschuldigingen. 4 tot 6, want de vorige keer hebben we dat andere behandeld. En eigenlijk is dit een tekst die wat onhandig preekt. Dit is geen vloeiende tekst. Dit zijn korte statements. Dit zijn opsommingen, zou je bijna kunnen zeggen, die Paulus hier gebruikt. Maar één ding staat centraal. 7 keer vindt u daar het woordje één. En daar draait het vandaag om. Dat is ook de titel van de tekst, van mijn preek. Eenheid, eenheid en eenheid. En het is een hele eenvoudige tekst. In vers 4 vindt u de eenheid door de Heilige Geest. In vers 5 de eenheid van Christus, de Heere. En in vers 6 de eenheid door de Vader. Maar voordat we erheen gaan, wil ik u even meenemen met een wat groter gedachtenplaatje. En ik heb de laatste tijd wel eens vaker inleidingen die wat langer zijn. Maar deze vind ik erg van toepassing ook naar onszelf. En naar de plaats en de tijd waarin wij wonen. Dus vandaar dat ik u wat mee wil nemen naar een breder perspectief over eenheid. En ik kan u eerlijk zeggen, alle antwoorden heb ik niet. Ja, die staan in Gods woord. Maar ook in de praktijk is dit geen eenvoudig onderwerp. Maar denk eens met mij mee. Teruggaande naar het Oude Testament. En als je het Oude Testament ziet en je volgt daar het leven van Israël in de breedste zin van het woord, dan zie je daar een grote verdeeldheid. Klagende mensen die totaal ongelovig waren en zeer godsvruchtige mannen als een David en een Daniel. Maar ze behoorden allemaal tot één volk. Een behoorlijke mix, een behoorlijke verscheidenheid en een behoorlijke oneenigheid. Zelfs het volk Israël dat elkaar uitmoordt. En toch hadden ze één wet. Eén land, één plaats waar ze offers mochten brengen. En vielen ze onder één verbond. Maar eigenlijk was dat meer een eenheid van buitenaf opgelegd. Dat was eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de grens die om hun heen stond. Maar daarbinnen was het niet bepaalde eenheid. Nou, aan de buitenkant leek het zo, ze doen hetzelfde, maar ze zijn niet hetzelfde. Dat was een opgelegde eenheid. Door vaste regels, vaste normen en absolute normen. Voor een groot gedeelte was bij de Israëlieten alles vastgelegd. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament. En dan maak ik even de overstap. In de tijd dat de Heer Jezus dus inderdaad op het toneel verscheen in zijn menselijke gedaante op aarde, volgde hij alle procedures en alle rituelen en alles wat er in het Oude Testament, wat daartoe behoorde. En het was alles, was voorgeprogrammeerd. En als je het volk volgde, dan zag je ook dat ze eigenlijk continu een gelijkaardige routine hadden. Er straalde een grote mate van eenheid vanaf, maar het was allemaal aan de buitenkant. En je kan zelfs zeggen dat de Joden doorheen de eeuwen die volgden niet veel veranderd zijn. De Joden zijn een van de volk dat nog steeds hetzelfde doet en hetzelfde is en hetzelfde eruit ziet. Ze hebben geen tempel meer, ze kunnen geen offers meer brengen zoals het toen wel kon. Maar denk nu eens even mee naar Efeze. De volgende stap, we zijn na handelingen, er is een nieuwe fase gekomen waarin eigenlijk duidelijk gezien hebben dat er een volgende fase komt in het verlossingsplan van God. Een verdere progressie. De gemeente werd bekendgemaakt. Weet je wat er nog in hoofdstuk 3? Wat een mysterie was voorheen, werd nu geopenbaard. Een nieuw lichaam waarin twee één werden. Het was totaal onbekend voorheen, maar nu is dat geopenbaard. Eén gemeente, onder één Heer, geleid door één geest, voor de verheerlijking van één Vader, zouden we kunnen zeggen. Dat is waar de gemeente centraal zich omheen werkt. Wat zouden we dan verwachten? Een grotere mate van eenheid. Dat zou je verwachten. Want er is een progressie, er is een, je zou kunnen zeggen, een innerlijke verandering geweest waar Paulus over sprak. De hele gemeente is bepakt met de Heilige Geest, met het woord van God, vervuld met de Geest. Daar worden we toe opgeroepen, in hoofdstuk 5 vers 18, maar ook al eerder van Efeze. Dan zou je een grotere mate van eenheid verwachten dan zeker in het Oude Testament. Maar helaas kunnen we dat niet direct zeggen. Hè? Als we de gemeente van de Heer Jezus Christus bekijken, zien wij aan de buitenkant niet direct een grote mate van eenheid. We zouden het verwachten en het lijkt niet zo. En als we dan het lichaam van Christus bezien van wat er gezegd wordt vanuit Gods woord en hoe het zich presenteert naar buiten. Dan bedoel ik, ga maar eens aan de buitenkant staan. Ik ga zo even wat getallen opnoemen. Die kan ik ook eerst even doen. Wat is, globaal zijn er 40 denominaties. Grote denominaties. Dat is wat men ongeveer geteld heeft. Aan grote denominaties. Maar als je het wat gaat specificeren. En hier zijn eigenlijk een. Wat zal ik zeggen. Hier citeer ik van de World Christian Encyclopedia. Uit 2012. Hadden zij een ruwe schatting. Dat er 34.000. Denominaties waren. Nu moet ik wel even informeren en aanvullen. Dat denominaties voor hun ook elke organisatie is. Die christelijk is. 34.000. En dan te bedenken dat er in 1900 waren er 1600. En nu zitten we op 34.000. Dat getuigt niet van een bepaalde eenheid. Als je zo het lichaam van Christus gaat bezien, dan zou je bijna zeggen, het lichaam van Christus is zwaar gehandicapt. Als wij de bruid van Christus zijn, dan hebben wij een ontiegelijk langmoedige bruidegom. En soms lijkt het erop dat elke generatie van de Heer zijn kinderen hetzelfde mee moet maken. Maar de laatste jaren hebben wij wel een gigantische explosie gezien van denominaties. En hoe, je zou kunnen zeggen, de eenheid maar niet lijkt te gelukken. En laten we daar gewoon eens bij stilstaan. En ik zet u wat uiterste neer. En ik doe dat wel vaker, het contrast schetsen. En hierbij zet ik niet, dan wil ik eerst spreken over mensen die een enorme nadruk leggen op de eenheid. Zonder theologisch liberaal te worden. Hè? Ik spreek niet over de wereld, de raad van kerken of over de katholieken. Ik spreek inderdaad binnen onze evangelische, dat is wel een brede kader die ik dan al zeg. Hè? Dat is de brede kader. Die dus inderdaad ook het woord van God als het woord van God nemen. Laten we die uitersten eens naast elkaar neerzetten. Dan is er een groep die enorme nadruk legt, of dat is het uiterste, op eenheid. En die zegt eigenlijk, er moet geen onnodige nadruk komen in gemeenten en in facetten van het christelijk leven, wat onnodige verdeeldheid veroorzaakt. We moeten streven naar een grote mate van eenheid. En dat mag, als het nodig is, ten koste gaan van dierbare facetten in ons gemeente zijn. Als de eenheid bewaard wordt. Het belangrijkste wat bewaakt moet worden, is die eenheid. En er ligt vaak bij die mensen en bij die gemeente ligt een enorme nadruk op onderlinge saamhorigheid, de verbondenheid. We moeten naar elkaar omzien. Als deze mensen terugkijken naar de kerkgeschiedenis, kijken ze ook vaak met een bril van grote mannen die grote theologische facetten hebben aangedragen, zoals in de reformatie, zoals een Luther en een Calvijn. Dan kijken zij naar die mensen als zijnde van die hebben grote verdeeldheid gebracht. En dat is waar, hè? De Lutherse kerk en de reformatorische kerk van Calvijn waren nou niet altijd geliefd naar elkaar toe. Die hebben grote verdeeldheid ook gebracht. En wat zeggen deze mensen eerder? Die scherpe theologie, de onnodige nadruk op theologie, brengt verdeeldheid. Elke keer is er een nieuwe splitsing gekomen wanneer er een grote nadruk op een theologisch feit kwam te liggen. Theologie is voor de groot gezeelte een bedreiging voor de vrede en de eenheid. De prediking wordt praktisch. 5 stappen om uw leven op orde te brengen. 6 principes om uw financiën onder controle te krijgen. Geen onnodige kleuren bekennen. Er is een grote mate van vrijheid in beleving en denken in een gemeente. En luister, dit is een beetje hun citaat. Waarheid zonder eenheid is geen werkelijke waarheid. Waarheid zonder eenheid is geen werkelijke waarheid. En de kerk zou zich moeten schamen over de verdeeldheid die het hier uitstraalt op aarde. Dat is één in het spectrum. Een andere spectrum is de mensen die volledig gaan voor het andere uiterste. Die zeggen, maar waarheid is wel belangrijker. Waarheid is wel heel belangrijker. Waarheid is het belangrijkste aspect waar de gemeente voor moet strijden. En die keren het om. Eenheid zonder waarheid is geen werkelijke eenheid. Eenheid zonder waarheid is geen werkelijke eenheid. Hier worden eigenlijk de kerkgeschiedenis bekeken en worden die grote mannen, en laat ik maar weer Luther en Calvijn nemen, die mannen worden verheerlijkt omdat ze een theologisch facet naar voren brachten die o zo kostbaar was en o zo belangrijk. En die moeten wij als het ware overnemen en overdragen aan de volgende generatie. Want de waarheid moet bewaard blijven. Er zijn ook de mensen die zien overal bedreigingen in de gemeente. Overal is onraad voor de waarheid. Soms hebben deze mensen niet eens meer een gemeente. Die zijn solist geworden, zo extreem zijn ze geworden. Ja, die vertrouwen zelfs hun vrouw niet. Mijn vrouw is Arminiaanse, dus. Ja. Maar laten we het bij een gemeente houden. Ja. Die zijn, zien overal een bedreiging in van de waarheid. Alles wat er ook maar gebeurt, wordt gezien als een directe aanval op waarheid. En de kerk zou zich moeten schamen voor een liefdeloosheid aan waarheid. Dit zijn de uitersten bij elkaar. En voor mijzelf bracht dat wel eens een beetje helder in. Ja, ik zie hier een spanningsveld. Ik zie hier een spanningsveld, want de Bijbel spreekt over waarheid en de Bijbel spreekt over eenheid. En ik denk dat de kerk van de Heer Jezus Christus het er niet zo best afgebracht heeft. In geen van beide extremen. Wij hebben het er niet zo best afgebracht. Ik heb het er niet zo best afgebracht. Kent u dat Franse spreekwoord is het? Zet 2 Nederlanders bijeen en je hebt een gemeente. Zet 3 Nederlanders bijeen en je hebt een kerksplitsing. Ik ken er nog een andere, ik weet niet of die waar was. Pak 1 Nederlander en je hebt een theoloog. 2 Nederlander en je hebt een denominatie. En 3 en je hebt een kerksplitsing. Wilt u even luisteren naar de Nederlands gereformeerde kerk vanaf 1816? Hoeveel vormen en kleuren het gehad heeft? Hoeveel verschillende afsplitsingen er zijn geweest. Alleen in de gereformeerd. Spreek ik nog niet over hervormd. Spreek ik nog niet eens over Lutheraans. Spreek ik nog niet eens over evangelisch. Alleen gereformeerd. Vanaf 1816. Dan begrijpt u ook waar die 34.000 vandaan komen. In 1816 begon het met de Nederlands hervormde kerk. In 1934, ik ga niet elke keer het jaartal opnoemen, maar dan weet u weer een beetje waar we zitten. Hadden we daar de christelijk afgescheiden gemeenten. Daaruit vloeien voort christelijk of gereformeerde kerken onder het kruis. In 1840 waren daar de Leiboeriaanse gemeenten die ontstonden. Later nog een keer de christelijk gereformeerde gemeenten. De Nederlands-Neder-Duitse gereformeerde kerken. Gereformeerde kerken in Nederland. Gereformeerde bond. Gereformeerde gemeenten. Oud-gereformeerde gemeenten, federatie van oud-gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in hersteld verband, gereformeerde kerken vrijgemaakt, oud-gereformeerde kerken in Nederland, Christelijk gereformeerde gemeenten. Gereformeerde gemeenten in Nederland. Nederlands gereformeerde kerken. Gereformeerde kerken in Nederland buiten verband. Gereformeerde kerken in Nederland hersteld. En uiteindelijk in 2004 hadden we daar hersteld hervormde kerk. Ook de protestantse kerk in Nederland, de PKN. En het voortgezet gereformeerde kerken in Nederland. Helemaal gereformeerd. Daar zaten iets van 15 of 16 of 17 verschillende denominaties. Met allemaal hetzelfde woordje gereformeerd. Dat getuigt niet van eenheid, de mensen. Dat is iets wat zo triest is. En ik moet eerlijk zeggen, dit is ook waar ik de hand in eigen boezem kan steken. Waarin wij de hand in eigen boezem willen steken. Hier hebben wij een aandeel in. En ik, ja, wij als gemeente verkondigen graag waarheid. Wij staan voor de waarheid. Maar wat is nu het lastige? 7 keer het woordje 1 in Efeze hoofdstuk 4. Getuigende van de eenheid die de Heer aan zijn gemeente opdraagt. En dat is ook waarheid. Dat is ook een waarheid. Het is een opdracht aan de gemeente. En als we dan kijken, en u mag even meegaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 1. Het begon al direct in de eerste jaren van de gemeente. Was er al oneenigheid? Was er al kerkscheuring? Was er al strijd in de gemeente? Er is niks nieuws onder de zon. Het enige is dat we kunnen zeggen, wat hebben wij een langmoedige Heer. Eenheid is een kolossale opdracht. Maar vanaf het eerste begin zien we daar de spanningen en zien we de tekenen van verdeeldheid komen. En zien we de mankementen komen, de kinderziektes. Als eerste hier in Korinthe. En Paulus schrijft deze brief 4 jaar voordat hij Efeze schrijft. Dus dan weet je ook waar we zitten. 4 jaar eerder. En dit zegt hij in vers 10 van hoofdstuk 1 van 1 Korinthe. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees allen eengestemd. Of eenstemmig. Laat er geen scheuring onder u zijn. Wees vast aan één gesloten. Één van zin en één van gevoelen. Want, zegt hij, mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, meegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. En ik bedoel dit, dat ieder zijn eigen leus heeft. Ik ben van Apollos, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Maar ik ben van Christus. Tot zover. Korinthe was verdeeldheid. Ze hadden allemaal een eigen leus. Ze hadden allemaal een eigen leus. En wat zegt Paulus in het eerste stukje? Wees alles eenstemmig. Heb niet allemaal je eigen leus. Heb één leus. Eén stem wil ik horen. En de HSV zegt het ook zo mooi, dat allen eensgezind, of dat u allen eensgezind bent in spreken. Eén klank moet daar te horen zijn. En dan zegt hij verder, negatief, laat er geen scheuringen onder u staan en ontstaan. En dat is ook zo. Scheuring is een fantastische vertaling. Het is als het ware het scheuren van een kleed. Dat is eigenlijk wat het hier aanduidt. Maar laat er geen scheuring onder u zijn. Geen breuk. Wees vast aaneengesloten. Wees nauw met elkaar verbonden. En dat woord hier vast aaneengesloten is eigenlijk benen die gebroken zijn en die weer vast rechtgezet worden en aan elkaar gesloten worden. Die vaststaan. Ja, gewrichten die weer op zijn plaats gezet worden. Scherven van een pot die allemaal perfect weer in elkaar gezet worden. Het is weer aaneengesloten. Het zit weer vast aan elkaar. De HSV zegt ook hecht aaneengesmeed. Maar gaat hij dan verder? Eén van zin. Wat is dat? Eén van denken. Eén van gedachten. Eén van gevoelen. En gevoelen is eigenlijk hetzelfde oordeel zijn. Dezelfde mening zijn toegedaan. En dit is wat Paulus als het ware al aan de Korinthe gemeente meegeeft. En daar gaf hij het heel specifiek. En aan ons geeft hij het in de Efeze brief waar u heen mag gaan heel algemeen. Efeze hoofdstuk 4 vers 1. En oh boy, wat kunnen wij hier veel van leren. Wat heb ik hier de laatste jaren ook veel van geleerd. En ja, als we kijken naar de afgelopen maandag, waar we een algemene vergadering hadden. Daar stelde u als aantal ook vragen over. Ja, hoe zie je het verzoeningsproces met de Paulusgemeente? Eenheid. Voor zover de Heer dat van ons vraagt. Zonder dat wij concessies kunnen doen en water bij de wijn van waarheid betreft. Maar oh boy. Eenheid moet wel voorop staan. En wees net zo grote waarheid als het andere. En eerst te zien we dat de eenheid van de geest in Efeze hoofdstuk 4. Want dit is een oproep. En ik hoop ook dat u dit ter harte neemt. En dat u hier ook mee aan de slag gaat. Want misschien dat ik nog een kleine anekdote kan toevoegen. Voordat we de tekst induiken. Weet u de meest gevaarlijke mens op aarde? Kent u die? Dat zijn niet die terroristen die vandaag rondlopen. Hè? Dat denk ik niet. Ik denk niet eens dat Satan zijn handlangers, de wolven in schaapskleding, de meest gevaarlijke mensen zijn in de gemeente. Ik denk, en dat is een persoonlijke overtuiging, dat degenen die het woord van de waarheid kennen, die hun theologische mes geslepen hebben, ja, door studie, door kennis op te doen van de Heer en zijn woord, die bij Gods genade veel inzicht te krijgen om verbanden van de Bijbel te zien, maar niet voldoen aan die kwalificaties van vorige week. Nederigheid, alle nederigheid, zachtmoedigheid, alle zachtmoedigheid, langmoedigheid of geduld en verdraagzaamheid. Als ze daar niet mee gevuld zijn, dan heb je het gevaarlijkste persoon die er is. En waarom? Die brengt verdeeldheid in de gemeente, denkende dat hij de Heer daarmee dient. Als kind van de Heer. Wat een bloedbad richt hij aan. Wat een bloedbad richt hij aan. Dat zijn voor mij gevoel de gevaarlijkste mensen op aarde. Hoe weet ik dat? Omdat ik er zelf geweest ben. Ik heb het zien gebeuren in mijn leven. Van de week mocht ik iemand aandragen naar een opleidingsinstituut. En ze vroegen over zijn kwalificaties. Welke kwalificaties denkt u dat ik over gesproken heb? Over zijn theologie? Over zijn kennis van het woord? Nee, over zijn nederigheid. Dat zijn de kwalificaties die we moeten zoeken. Is die geduldig met de kinderen van de Heer? Of staat hij hiervoor om te vertellen wat jullie moeten doen? Nee. Hij moet tussen de kudde lopen. Hij moet gaan ruiken en stinken zoals de kudde stinkt. En waarom? Hij stinkt ook zo. Want hij hoort daar. Hij is van de kudde. Hij is niet meer. Hij zit niet in een ivoren toren. Dat zijn de kwalificaties. En een van die dingen waar ik ook kan zeggen in mijn opleiding, waar te weinig aandacht en nadruk op gelegd is, is de eenheid. Oh, ik was grondig geschoold in waarheid. Dat heeft u waarschijnlijk ook wel geproefd. Maar ik was niet ver gegroeid in mijn nederigheid, in mijn geduld, in mijn langmoedigheid, in mijn zachtmoedigheid, in mijn verdraagzaamheid. En nog niet, hè. Maar daar is wel een stuk accent gekomen in mijn leven. Mede door wat je ziet in de teksten die voor ons ontvouwen. En laten we daarom ook gaan, want de geest laat ook zien dat er eenheid is in deze tekst. Hoofdstuk 4, vers 4. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen bent in die ene hoop van de roeping. En eigenlijk, ik zei het al, eigenlijk ontvouwt de tekst heel mooi voor ons. Vers 4 gaat over de eenheid van de Heilige Geest, of door de Heilige Geest. En vers 5, de eenheid in de Heer. En dan de eenheid bij de Vader. En vandaar ook eenheid, eenheid, eenheid als titel boven deze preek. Maar laat ik gewoon door de tekst heen gaan en het voor u ontvouwen. Er is één lichaam, zegt Paulus. En we hadden al gezien in Efeze hoofdstuk 2, vers 15 tot 17, dat die twee, de Joden en de Heidenen, samen waren gevoegd in één lichaam. Een nieuw lichaam. Een nieuwe mens stond daar dan. En dit is eigenlijk waar Paulus nu op verder gaat. Hij zegt, er is één lichaam. Er is op heel de aarde, mensen, maar één lichaam van Christus. Dit is de universele kerk. Er is maar één lichaam van Christus. Over heel de aarde is er maar één universele kerk. Hoeveel lokale gemeenten er ook zijn, hoeveel denominaties mensen ook denken te verkondigen. Er is maar één kerk. En dat is maar één lichaam. En dat is het universele lichaam. En dat is eigenlijk wat Paulus mee begint. Er is maar één lichaam. Ik ben ook blij dat het regelmatig hier van voren bevestigd wordt. En door ons als oudsten, ook bij u, zie ik dat komen. We zijn onderdeel van een groter geheel. We horen bij het universele lichaam van de Heer. En als we daar zeggen, één, dat woordje één staat erbij. Er is één lichaam. Dat is een uniek lichaam. Dat is één totaal lichaam. Dat wil niet zeggen dat we allemaal gelijk zijn. Hè? Eenheid wil niet zeggen uniformiteit. Vandaar ook dat we nederigheid en zachtmoedigheid en geduld moeten hebben. Waarom? We zijn niet uniform. Alle vreemden, eigenlijk het uitschot van deze wereld wordt bij elkaar gebracht. Er zijn niet veel wijzen onder ons en geleerden. Ja, een lichaam bestaat uit verschillende onderdelen. Daarom is het ook zo'n mooi beeld. Het lichaam bestaat uit verschillende onderdelen. We zijn niet hetzelfde. Maar we horen wel bij elkaar. Er is één lichaam. Wereldwijd. Er is geen westerse kerk en een oosterse kerk. Er is geen blanke kerk en een zwarte kerk. Of een Chinese kerk of een Turkse kerk. Er is één kerk. De universele kerk. En die is samengebracht. En ik kan beter zeggen, dat is één lichaam. En die is samengebracht door één geest. Want daar gaat hij mee verder. Dat is de link die erachter zit. Eén lichaam is samengebracht door één geest. Elke gelovige heeft de Heilige Geest in zich. Staat u daarbij stil, mensen? Weet ge niet dat gij de tempel van God zijt en de Geest Gods in u woont? Dat is niet alleen voor elke individuele gelovige, dat is ook, als je verder gaat in Paulus, dan ziet u dat er ook al zegt over de gemeente. Het is de Geest van God die één lichaam bijeenbrengt. Eigenlijk is het zo dat de Heilige Geest de verenigende kracht is. Ja, ik zie hem als persoon, hè? Niet als een kracht, hè? Voordat we naar de Jehovah-getuigen gaan. Maar de verenigende kracht. Hij maakt ons één. Bent u nog in Efeze, hoofdstuk 2? Even terug. Hoofdstuk 2, vers 21 en 22. En dan gaat het over een bouwwerk. En het principe daar is eigenlijk hetzelfde. In hem, dat is in Christus, wast elk bouwwerk goed aaneensluitend op tot een tempel heilig in de Heer, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Zie je, het is eigenlijk Gods geest die ons allemaal bij elkaar brengt en die ons eigenlijk als een puzzel in elkaar steekt en ons een plaats geeft in het lichaam, zodat het lichaam volmaakt kan functioneren en dat het één wordt. Er is één lichaam gemaakt door één geest en de geest is eigenlijk de bouwheer van het project. En hij is de uitvoerder van het project. Hij zorgt dat alles, en dat woord staat er ook, ineensluitend. Ja, dat alles aaneengesloten is. Eén geheel wordt. Zie, als u en ik, als wij onder de volle leiding van de Heilige Geest leven. Als wij vervuld zijn van Gods Geest. En leven in gehoorzaamheid. Dan zullen we ook steeds meer die eenheid gaan uitleven. Dan wordt de bestaande eenheid ook zichtbaar. Want hier zit een aandeel van ons in. Daarom is de oproep ook wel eens vervuld van de geest. Wel, waar vind je dat? Mensen die vervuld zijn van de geest, die zijn zachtmoedig. Die zijn nederig. Die zijn geduldig. En die hebben de waarheid lief. Die zijn in balans. En zet die bij elkaar en je hebt een gebalanceerde gemeente. Je hebt eenheid. Zie, daarom is die volle leiding van de Heilige Geest ook belangrijk. Maar hij is het die dat bewerkt. En dan één lichaam. Één geest. En wat volgt erop? Eén hoop. Gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping. Zie, dus ook de Heilige Geest die roeping doet om ons in dat lichaam te plaatsen. De Heilige Geest staat feitelijk centraal in deze tekst. Of in dit vers bedoel ik dan, hè. Het is Gods Geest die ons daadkrachtig roept, ons plaatst in het lichaam met de hoop dat we ook werkelijk één zullen worden. Want dat is de hoop hier. Dat we één worden, één hoop. Die ligt in onze roeping. We zijn niet geroepen tot verdeeldheid. Hè? We zijn niet geroepen tot individualisme. We zijn geroepen om in een lichaam geplaatst te worden, het lichaam van Christus. Eén lichaam, door één geest. En die ene hoop, dat we uiteindelijk ook werkelijk en waarachtig één zullen zijn, dat is de hoop. Dat is die ene hoop die wij voor ons stellen. Wij zullen ook werkelijk één worden. Hoeveel verdeeldheid hier ook om ons heen zie. Hoeveel moeite we ook hebben om één te worden. Mijn hoop en onze hoop is hier, dat het de hoop is die de Heilige Geest in ons geplaatst heeft, bij de roeping dat wij ook één lichaam zullen zijn. Wij hopen niet op menselijke slimheid, hè? Op menselijke inspanning om de eenheid in het lichaam te bevorderen. Managementtechnieken hebben nog niet echt gewerkt om de eenheid te creëren. We verwachten het niet van onszelf. We hebben geen speciale technieken of psychologische hulpmiddelen. En die worden genoeg aangereikt, hè? Je moet de gemeente, je moet eigen, dat moet je eigendom worden. Ja, dat is ook zo'n mooie term. Ze moeten eigenaar worden van de gemeente. Ze moeten kunnen zeggen, dit is mijn gemeente. Waarom is dat? Ja, ik ben eigenaar daarvan. Of je er eigenaar van bent, weet ik niet. Maar u behoort tot het lichaam. En dat heeft u zelf niet gedaan. En u wordt daar geplaatst. En ik hoop dat u die hoop in u heeft. Dat u de eenheid alleen maar kan ontvangen. Of eigenlijk, die heeft u ontvangen. En de hoop dat we één zijn. Daar wordt naar gestreefd. En uiteindelijk verwachten we het. Want hoop is toekomstig, hè? Dat het uiteindelijk gegeven zal worden door Gods geest. Als we bij hem zijn, zeker. Maar we kunnen daar nu naar streven. Want dat is die hoop die ons voordrijft. Eén hoop. Geplaatst in één lichaam. En daarmee hebben we zekerheid dat we één zullen zijn. Dat alles, hoe zei Paulus dat ook weer een paar versen terug, onder één hoofd wordt geplaatst. Daar ligt onze hoop, mensen. Dat is de hoop waar hierover gesproken wordt. Want dat is waar hij mee verder gaat. De eenheid door de Heer. Alles geplaatst onder die ene Heer. Die ene Heer, de Heer Jezus Christus, is Heer over de gemeente. Hij is de enige Heer. Er is één Heer. Het is niet zo dat wij een Heer hebben boven ons en dat er een andere gemeente, zelfs in onze eigen stad, dat die een andere Heer hebben. Of dat zij 50% van de Heer hebben, of 40 en wij wel 60. De Heer heeft ons meer lief dan hun. Er is één Heer, zegt Paulus. Eén Heer. Over zijn hele gemeente. De Heer wordt niet verdeeld over de gemeenten. Er is één Heer over één lichaam. Ik kan me nog herinneren dat mijn vader een aantal jaren geleden uit de gereformeerde, ik weet niet welke, maar uit een gereformeerde kerk wegging. Omdat hij eigenlijk zag dat hij zei van ja, ik word geestelijk niet gevoed. Ik groei niet in mijn wandel met de Heer. En als je in een klein dorpje met 3 kerken, met 2 scholen, die verbonden waren aan de kerk. Weet je nog? Dat soort dorpjes. Voor degenen die niet uit Nederland komen, kunnen ze het niet voorstellen. Het dorp was dus gesegmenteerd. Ging je naar die school? Nee, hoorde je bij die kerk? Ging je naar die school? Ging je naar die kerk? Ging je naar die school? En zat je bij de hervormden, dan kon je overal heen, want je was vrijzinnig. In de ogen van de rest, althans. Mijn vader stapte daaruit. En wat krijg je dan? Als je dan in je tuin aan het schoffelen bent, of aan het wieden, of in de tuin aan het werk, en in Nederland heb je overal een mooie stoep. Ja? Een voetgangersplaats om te wandelen. En dan zagen ze mijn vader zeggen, hey Bouwman, hoe is dat? Ja, goed, goed, goed. Nou, tot welke gemeente behoort u nu? Werd hem wel eens gevraagd. En mijn vader kreeg dan een grote smile op zijn gezicht. En zei, nog steeds tot dezelfde, de gemeente van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk kon ik het altijd wel van mijn vader waarderen. Dat hij nooit meer verdeeldheid zaaide dan nodig was. Hij sprak nagenoeg nooit negatief over de gemeente waar hij uitging. Hij zei gewoon, daar word ik meer gevoed. Daar krijg ik geestelijk voedsel. Daar wordt het woord van God gepredikt. Zonder dat hij negatief was. Maar hij zei, ik behoor nog steeds tot dezelfde gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat hier staat, want er is maar één Heer en er is maar één gemeente. Mijn vader legde niet onnodige nadruk op verdeeldheid. Op verdelen en verdeeldheid. Maar kijk eens naar het volgende wat komt. Er is één Heer en één geloof. Het is het enige geloof in de Heer Jezus dat ons ook werkelijk in het lichaam plaatst. Zien we dat? Er is één geloof, het rechtvaardigmakend, reddend geloof in de Heer Jezus Christus, dat ons inderdaad onder die ene Heer brengt en in dat lichaam plaatst. Zoals Handelingen 4, 12 dat ook zegt. Er is geen andere naam gegeven onder de aarde waardoor wij behouden moeten worden. Dan de naam van de Heer Jezus. Dus mijn vraag is ook, bent u behouden? Want dat is het punt hier, hè. Er is maar één geloof. Er is maar één zaligmakend en reddend geloof. Er is maar één geloof waardoor je verlost wordt. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij hebben een object waarin je moet geloven. Een persoon, kan ik beter zeggen. De eenheid komt voort uit één geloof in één Heer. Dat is waar Gods geest ook in ons bewerkt. Wij worden geroepen door één roep, door één geest. Daar krijgen wij geloof, één geloof in één Heer om in één lichaam geplaatst te worden. Het is gewoon één totaal pakket. En de Heer Paulus die maakt het er zo van, er is maar één geloof. Het is, je zou kunnen zeggen, we kunnen het ook omkeren, Christus alleen. Het is geloof alleen. Daarin is de eenheid. En dat begint in de gemeenten. Dat elke gemeente ook werkelijk maar één Heer uitdraagt en één verlosser en één geloof. Daarom is er ook altijd een grote nadruk om te zeggen van mensen, wij moeten geloven in Jezus Christus. Maar daar begint de eenheid. Gelooft u in Jezus Christus? Als u niet gelooft in Jezus Christus, dan bent u geen aandeel in de eenheid. Dan brengt u verdeeldheid. Elke gemeente waar alleen maar gezegd wordt, we zijn hier bij elkaar en fijn dat u er bent, is een religieuze club. Of kan het worden? Bent u bekeerd? Heeft u zich inderdaad van uw zonde afgeworpen of afgewend? En heeft u uw vertrouwen geplaatst op de Heer Jezus voor vergeving van zonde en voor eeuwig leven? Want daar begint het. Elke gemeente zou moeten pleiten met iedereen die hier zit. En iedereen die voor hen is. En elke voorganger zou dat moeten doen. Elke dominee, elke verkondiger van het woord. Pleiten met een ieder die hier zit. Bent u behouden? Bent u verlost? En waarom? Anders kun je nooit geen eenheid krijgen. Want er is één geloof. We hebben niks aan religieuze mensen. We hebben niks aan mensen om binnen te halen om te zeggen, wel fijn dat u er bent. En nou, draai eens een beetje een tijdje mee en neem eens deel in de muziekgroep misschien wel. En hopen dat ze tot bekering komen. En dan zijn ze er 3 maanden en een jaar en dan blijven ze, want ze vinden het exciting. En dan kun je ze eigenlijk niet meer wegzenden. Als u hier bent als ongelovige, prima. U bent meer dan welkom. Maar blijf niet ongelovig. Als u hier bent uit nieuwsgierigheid, geweldig, blijf hier zitten. Mogen we nieuwsgierigheid nog meer prikkelen. Maar kom tot geloof. Dat ene geloof in de Heer Jezus Christus. Het enige reddend geloof wat er is. En als u van plan bent om het niet te doen. Het is beter dat u gaat. Niet alleen voor ons, maar ook voor u. Uw oordeel wordt alleen maar groter. En onze eenheid wordt verstoord. Eén geloof. En begrijpen, daar is ruimte. Ik leg het scherp neer, mensen, maar dat is wat ik wel hier zie. Hè? We hebben kinderen in ons midden, we hebben jonge lui. En we zijn geduldig en langmoedig en nederig. We kunnen niet zeggen, wel, probeer de Heer Jezus maar eens. Nee. Er is maar één geloof, er is maar één reddend geloof, mensen. En dat is de essentie waar het heen moet gaan. Dat is waarom elke gemeente daarvoor moet streven en dat is waar we uit moeten dragen. Wat volgt nadat we tot geloof gekomen is? 1 doop. 1 Heer, 1 geloof, 1 doop. Iedereen die zich bekeerd heeft, die wederom geboren is, vanuit het Nieuwe Testament is duidelijk te zien, die laat zich dopen. Daar is een. Hoeveel dopen zijn er? We gaan niet stemmen, hè? Paulus zegt het hier, er is 1 doop. Wie tot geloof kwam, wordt gedoopt. Dat is de belangrijkste stap die volgt. Daar gaat een groot getuigenis vanuit. Vanuit het Nieuwe Testament. Geloof en doop lagen heel dicht bij elkaar. Handelingen 2:38. Bekeert u en in ieder laten zich dopen. Opdracht. 2 opdrachten. Bekeert u en laat zich dopen. Die horen bij elkaar. je door Handelingen heen gaat, dan zie je hoe nauw Lucas doop en geloof bij elkaar zet. Doop is niet verlossend, maar het is een logische eerste stap. Het is de eerste opdracht die je krijgt nadat je wederom geboren bent of tot geloof bent gekomen. En in het Nieuwe Testament vloeide daar veel verdrukking achter weg, of kwam er achter weg. Dat zat gelijk, dat was een publiekelijke beeld, een uiterlijk beeld zou je kunnen zeggen van een innerlijke realiteit. Ik volg Jezus en dat laat ik zien door mij te dopen. Patat. Reken me niet dat je in Jeruzalem nog geliefd was bij de vele Joodse vrienden die je had. Dat had grote gevolgen. De kostprijs kwam na de doop duidelijk naar voren. Ja, het was een declaratie aan de omgeving. Ik heb een nieuwe Heer en die volg ik. Eén Heer. En er is één geloof. En dat heb ik van hem ontvangen. En dan is er één doop. En we mogen ook nog even bijvullen hier. Oh. Er is één doop. En dat is ook niet dopen in de naam van een of andere geestelijke leider. Hè? Je wordt niet gedoopt in naam van de kerk. En ieder die door één geest geroepen is, met één daadkrachtige roep, wordt inderdaad geplaatst in één lichaam, onder één Heer, met één geloof. En dan is er één doop in de naam van Jezus. Daarin zit de eenheid. Maakt mij niet uit in welk water je gedoopt bent, op welke leeftijd. Maakt mij allemaal niks uit, de Bijbel ook niet. Het maakt niet uit door wie je gedoopt bent. Als je die ene Heer kent, één geloof in hem hebt, dan volgt daaruit voor dat je gedoopt wordt. En ben je gedoopt, en dan kan ik heel eenvoudig zeggen, in die volgorde, dan klopt het. En wat zien we dan? Dan zien we de volledige eenheid in de drie eenheid naar voren komen in vers 6. Eén God. Alles valt onder de Heere God samen. Alles valt onder de Vader samen. Zie, daar moeten we even bij nadenken. Dat er is, laat het vers even lezen. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, door allen en in allen. Misschien dat ik het zo zou kunnen zeggen. Er is één geest die ons eenmalig geroepen heeft met een daadkrachtige roep. Waarin één hoop ligt. Dat we ook werkelijk dat ene lichaam ooit zullen zijn. Wat werkelijk één is. Onder één Heer. Met één geloof. Met één doop. En dat alles. Nu komt de paraplu. Onder één God en Vader. Zie, het werk van de Heer Jezus was geen solistenwerk. De gemeente van de Heer Jezus Christus was niet gegeven aan de Zoon, zodat hij zijn eigen dingetje had. We zien dat dan aan het eind van het millennium toch ook. Het eind van het millennium, wat zegt de Heer dan? Dat als alles onder mijn voeten gesteld is. Alles. Behalve hem, van wie ik het ontvangen heb, zal ik alles overdragen aan hem. In wie allen in alles zal zijn. En dat is aan de Vader. En dat is eigenlijk wat hier ook weer naar voren komt. Er is maar één God en Vader van allen. En wat Paulus hier eigenlijk ook weer doet, hij zegt er is één God. En hij wil hier ook mee zeggen, het is bijna als de Joden, de Shema, Deuteronomie hoofdstuk 6. Is het niet, er is één God. Drie personen, maar het is één God. Ze hebben verschillende rollen. Maar het is één God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En hier spreekt het dan specifieker, gaat het verder. Er is maar één God en Vader van allen. Maar waar denk je dat in de context de allen op slaan? Op alle mensen? Dacht het niet, hè? Ik heb commentaren opengeslagen, die maken dat ervan. Ik begrijp in deze context helemaal niet wat ze daarmee bedoelen. Hij is de Vader van allen. Mensen, dit is, de hele tijd gaat hij over het lichaam. Geloof, één Heer, één geloof, één geest, één roeping. Dit gaat over alle gelovigen in het lichaam van Christus. Daar is God een vader voor. Dat sluit ook aan toch bij het Onze Vader. De Heer Jezus die gaf zijn discipelen een gebed. Wel, bid als volgt. Onze Vader. Is niet fantastisch? We lazen het zo straks nog in 1 Johannes hoofdstuk, of Johannes hoofdstuk 1 vers 12, dat allen die hem, Christus, hebben aangenomen, heeft hij de macht gegeven, of het voorrecht om kinderen Gods genoemd te worden. Kinderen Gods, dan val je onder de Vader. En er is maar één Vader voor allen. Wij hebben een hemelse Vader. We hebben een Heer Jezus. We hebben een Heilige Geest, maar we hebben een hemelse Vader. Wat een machtig iets is dat. En er is maar één Vader, hè? Over allen. Over het hele lichaam. Het vaderschap van de Heer, van God is niet verdeeld. Er is één Vader voor allen. Maar dan omschrijft Paulus als het ware een aantal karaktereigenschappen van de Vader. En hij begint met, die is boven allen. En eigenlijk wat hij zegt, hij is over alles. Hij is hoog verheven. Hij is soeverein. Eigenlijk is dat het woord wat daar omschreven wordt. Een uitspraak of een omschrijving, kan ik beter zeggen. De woorden die daar staan, is een omschrijving van wat het is om soeverein te zijn. Hij, of die is boven allen. Oftewel, de Vader heerst over alle kinderen van hem. Hij heerst over het hele lichaam. Hij draagt niet alleen zorg voor op geestelijk niveau, maar ook voor alles. Voor alles zorgt hij als een hemelse Vader voor zijn kinderen. En dan staat er ook nog achter, en door allen. En wat zegt dit eigenlijk over zijn almacht? God is zo almachtig dat hij door al zijn kinderen heen werkt. Om zijn plan in de gemeente en in het lichaam gestalte te doen geven. Was dat ook niet wat we lazen in Efeze hoofdstuk 2 vers 10, weten we dat nog? We zijn zijn maakselen, in Christus geschapen om de goede werken te doen die de Vader, of die God, de Vader, van tevoren voorbereid heeft om daarin te wandelen. Dat is dat hij door ons heen werkt om dat te doen wat hij heeft voorbereid voor ons. Zodat het lichaam één kan zijn. En als laatste. Het is niet alleen boven allen. Het is niet alleen door allen. Maar het is ook in allen. Dit is Gods geest die in ons is uitgestort. God werkt in ons. Hij heeft zichzelf in ons geplaatst. Hij is in elke gelovige aanwezig. En hier kan ik nog heel wat teksten bijhalen. Maar ik denk dat het duidelijk genoeg is wat Paulus hier ook bedoelt. Dat hij in allen is. Dat wij inderdaad de tempel zijn van God individueel. Van Gods geest bedoelt dat. En als collectief, als gemeente. En dan zien we dat de drie eenheid, een volmaakte eenheid laat zien. Eén geest, één Heer en één God en Vader over allen. De eenheid van de drie eenheid zou te zien moeten zijn in het lichaam. Want dat is wat eigenlijk hier gezegd wordt. Drie personen, volmaakt in hun wezen, volmaakt in eenheid. Waar Paulus drie of een aantal zaken aan vastkoppelt. Eén lichaam en een roeping en een hoop. Eén geloof en één doop. En één Vader over allen. Dat zou de afspiegeling van de gemeente hier op aarde moeten zijn. Ik denk dat we er wat ver vandaan zijn. Maar ook dit. Diep in ons hart wortelen mensen. Dat wij inderdaad ook streven naar een eenheid zo ver als mogelijk is. En ik heb daar geen antwoord op. Waar exact de grenzen liggen. Ik kan ook zeggen, daarom zei ik ook, ik heb niet alle antwoorden. Maar dat moet wel ons verlangen zijn. Dat moet wel onze intentie zijn. Dat moeten we benadrukken in het onderlinge leven met elkaar, maar ook naar andere gemeenten toe. Dat maakt het wel wat uitdagender. Maar mag de Heer ons leiden, dat wij steeds meer op de drie eenheid gaan lijken. Vader, ik dank u. Ik dank u dat wel eigenlijk ook na zoveel jaren, Heer, dat wij, we kunnen eerlijk zeggen, Heer, zeker vanuit mijn perspectief, jaren hebben gestreden voor de waarheid En ook meende dat wij daarmee goed deden. En daar ben ik nog steeds van overtuigd, Heer. Dan denk ik ook dat wij ook vandaag geleerd hebben dat er ook een waarheid is die strijdt voor eenheid. En Heer, ook dit moeten wij opnemen. En dit is misschien wel onderbelicht geweest in ons, in mijn leven, in het leven van de gemeente. En hoe we ontstaan zijn, Heer. Mogen we dan vragen, Heer, dat u inderdaad ons zo leidt in alle nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid, verdraagzaamheid, om die band van de liefde, of de band van de vrede, die niet alleen in een gemeente moet zijn, maar ook over alle gemeenten, want er is één lichaam, met één Heer, dat we die ook, Heer, zoeken en daarna streven. En wil ik zo vragen, eigenlijk smeken, dat uw geest ons leidt, zodat wij ook in deze stad een getuige mogen zijn. En inderdaad niet met een mond vol tanden staan als mensen vragen tot welke kerk behoor je of welke gemeente. We kunnen zeggen, wij behoren net zoals alle anderen. Die in de gemeenten in heel de wereld, die de Heer Jezus Christus lief hebben. Die hun geloof in hem geplaatst hebben, behoren wij tot het lichaam van Christus. En dat we ons niet onnodig afzetten, Heer, tegen de anderen. Of onnodig verdeeldheid zaaien. Heer, dan wil ik zo vragen dat u ons bij de hand neemt. Dat het niet gaat om een ego-strijd, Heer. Dat het niet gaat over hoe wij ontstaan zijn en dat wij onze tradities vast moeten houden. Maar dat u met uw woord in onze harten bewerkt dat wat nodig is. Om u hier op aarde, de volmaakte drie-eenheid, zo goed mogelijk te reflecteren. Daar bidden wij toe in Jezus' naam. Amen.